Enerzijds groot voorstander van zeg maar bulkprocessen en dat ook kunnen digitaliseren. Idealiter als je 100% van een oplossing kunt digitaliseren in een bulkproces, dan heb je de keuze om eventueel af te wijken. Dus dan heb je de keuze om te zeggen van goh, in deze situaties wil ik graag gewoon dienstverlening, menselijke handen eraan toevoegen. Dan word je niet geleefd door zeg maar de grote volumes, dus dan kun je je aandacht. Maar om te kunnen digitaliseren heb je best wel zwart-wit nodig, want anders kun je niet bouwen. Dat is wel mijn visie op zeg maar massale processen.
Welkom beste luisteraar van de podcast Topsturing. Leuk dat je luistert. En vandaag heb ik de gast Ditte Hak. Zij is de directeur-generaal van Diensttoeslagen. Diensttoeslagen keert momenteel ruim 20 miljard euro op jaarbasis uit aan een kleine 6 miljoen huishoudens. Dat zijn zorgtoeslagen, huurtoeslagen, kinderopvangtoeslagen, een kindgebonden budget. En Diensttoeslagen heeft ruim 4000 medewerkers in dienst om dat werk te doen. En ruim de helft daarvan werkt voor de herstelorganisatie. Welkom Ditte.
Nou ja, ik ben er. Welkom. Jij ook. Leuk dat je bent. Ja.
En heel leuk dat je wil meedoen om te praten over de sturing van diensttoeslagen. Die natuurlijk de afgelopen tijd behoorlijk in het afgelopen jaren aardig in het nieuws is geweest. Dus aan naamsbekendheid geen gebrek, zullen we zeggen. Maar voordat we gaan praten over de sturing van diensttoeslagen, zijn we heel benieuwd wie jij bent, wie Ditte Hak is en hoe zij geworden is tot wie ze geworden is. Ik heb je ook gevraagd om vooraf wat muziekkeuzes door te sturen die iets zeggen over jou, die jij belangrijk vindt en waarom. Dus daar komen we ook over te spreken. En nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook.
Ja, absoluut. Ja. Erg leuk. Ik heb een paar van je podcasts geluisterd en dat... Nou, zo leer je mensen kennen, dus heel leuk. Okay, ben benieuwd wat
je hebt nog niet al gezegd daardoor, dus
nee,
dus, ja, dat is een goed teken. Ja. Ja, allereerst, uit wat voor soort nest kom jij dit? En wanneer ben je geboren en waar stond je wieg?
Mijn wieg stond in Barendrecht. Ik ben geboren in 1968 als jongste van 5. En het is echt een ondernemersgezin. Mijn ouders zijn allebei van boerenafkomst. Maar in de oorlogstijd is mijn vader gestart zeg maar, met het puinruimen in Rotterdam. En daar is een transportbedrijf uit naar voren gekomen. En later is die ook gas, water en licht gaan aanleggen. En eigenlijk het ondernemerschap en de waarde van een euro, en of tenminste toen nog een gulden, dat is echt met de paplepel in.
Dat zat er al vroeg in hun huis uit. Ja. Oké, okay. En maar je de jongste van 5 met een hoop spreiding. Wat doet dat met een kind of specifiek met de kleine Ditte, zeg maar?
Nou, twee dingen. Dus je loopt vooral zeg maar met de rest mee. Ik was eigenlijk altijd wel, je moest altijd een beetje bijdragen naar je kunnen. En met 3 jaar kreeg ik een bezem in mijn handen om zeg maar aan te vegen. Je moest in ieder geval weten wat werken was. Dat is wel echt onze opvoeding.
Ja.
Maar ik had ook het voordeel van de jongste van 5 dat je veel meer ruimte kreeg. Dus toen ik eenmaal wat echt meer kon, meer aankon, waren de meeste posities echt wel ingevuld. Dus ik had ook de ruimte om te gaan studeren. Ik denk dat mijn ouders ook minder streng waren. Dus dat ze bij de eerste echt nog wel heel erg streng.
Hoeveel dat ouder zijn die vijfde lang waren.
En die vijfde was gewoon, die liep gewoon een beetje mee. Ja, ja.
Dat hoor je wel vaker van de jongste van gezinnen inderdaad.
Ja. Ja.
Maar heeft je dat denk je ook nog mede gevormd dan in je ontwikkeling?
Ja, sowieso het ondernemerschap, zeg maar, in een ondernemersbedrijf opgroeien, denk ik, dat heeft mij in ieder geval heel erg gevormd.
Hoe dan?
Dat je zeg maar eerst iets moest verdienen voordat je het uit kon geven, dat was echt wel leidraad. En ik merk vandaag de dag nog dat als ik ergens in een restaurant ga eten, dat ik altijd een beetje scan van, wordt er hier vandaag wel iets verdiend? Kan het uit, zeg maar.
Oh ja, maar je bent zelf geen ondernemer geworden in die zin.
Nee. Nee, dus in die zin heeft het me ook wel gevormd. Dat het was zo vanzelfsprekend dat je eigenlijk altijd gaat de zaak voor het meisje. Dat was dan ook een uitspraak bij ons thuis. Maar dat op een gegeven moment toen ik 17 was, dat ik echt dacht van... ik wil eigenlijk een beetje mijn eigen weg gaan. Het gaat hier altijd over de onderneming. Dus van daaruit ben ik ook naar Amerika gegaan een jaar lang. Om te starten met mijn studie na de middelbare school. En mijn vader was inmiddels overleden in die tijd. En mijn broers die zeiden wel van nou, wij kunnen nog wel een goede accountant gebruiken, zeg maar, voor onze onderneming. En ik dacht alleen maar, ik ga alles studeren behalve accountancy. Want ik wil gewoon mijn eigen koers varen, ja.
Ja, want de zaak gaat voor hoe zeiden ze dat?
De zaak gaat voor het meisje.
Voor het meisje, ja. Maar dat klinkt natuurlijk, maar dat kan natuurlijk ook, als je niet uitkijkt, een soort rigide leidraad worden die...
je ouders of je familie verexcuseert om in verbinding met elkaar en met jou te zijn, toch?
Nou, zo heb ik niet ervaren. Ik denk dat het uiteindelijk wel heel verbindend heeft gewerkt. Dus,
zolang iedereen meedoet aan het bedrijf.
Ja, of maar het bedrijf had ook echt een missie. Dus dat is misschien ook wel leuk. Ik leerde later op school inderdaad wat missie, visie, strategie. Ik vond dat een beetje moeilijk uit elkaar te houden. Mm. Als ik dan echt terugkeek naar mijn vader. Die heeft zeker niet de opleidingen kunnen volgen die ik uiteindelijk heb mogen volgen. Maar mijn vader had wel echt een missie. Hè, vanuit de wederopbouw van Rotterdam. Puinruimen en zorgen voor gas, water, licht. Dat was echt een missie die hij had. En hij had er ook een visie bij van hoe hij dat zou kunnen doen. En een strategie, zeg maar, hoe hij daar een boterham mee kon verdienen. Mm-hmm. En dat was wel heel verbindend. Dus dat je wel weet, bijdragen aan een ontwikkeling, bijdragen aan iets wat nodig is. Dat is hetgene wat hij altijd voorgeleefd heeft. En dat hij ons ook echt op aanspoorde. Mm-hmm. Je moest altijd je handen laten wapperen en zinvol bezig zijn.
Ook voor een ander.
Voor een ander, maar ook voor het land, ja. Ik merkte op een gegeven moment wel, maar dan ben ik inmiddels al een jaar of 30, dat ik wel heel erg bezig was met invulling geven aan datgene waarvan ik dacht dat het van me verwacht werd. En de vraag van, god, wat wil ik nu zelf? Dat makkelijk op de achtergrond kwam. Rond mijn 30ste ben ik daar wel veel meer bewust bij na gaan denken van, ja, wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? En wat wil ik nalaten? Ja,
en hoe heeft zich dat vertaald in hoe je leven er dan vanaf dat moment uitzag? Of was het alleen aan de binnenkant een verandering?
Nee, dat is... ging ook wel echt gepaard, ook met een opleiding wat wel grappig was. Voor die tijd heette ik best wel Miss Format. Ik ben eigenlijk heel resultaatgericht en van huis uit misschien niet zo planmatig, maar dat heb ik wel uiteindelijk mijn eigen gemaakt. Dus ik heette Miss Format om precies datgene te doen wat er nodig was.
Heel blauw of zo.
Best wel blauwe aanpak. En na die tijd kwam veel meer naar voren om te kijken naar wat doet zich voor.
Maar kun je eens een voorbeeld noemen dat je zegt van nou, dat had ik voor mijn 30ste echt anders gedaan dan na mijn 30ste na dat inzicht?
Ja, dat is wel echt een hele leuke. Het grootste opdracht die ik ooit heb gedaan, dat was bij Achmea, werd ik gevraagd om alle financiële activiteiten onder één aansturing te brengen. En Achmea is een fusiebedrijf, bestaan uit 43 labels. En ik heb dat totaal logistiek planmatig aangepakt. Ik ging naar de raad van bestuur, vertelde inderdaad van wat het plan was. En dat we in februari het jaar daarna, het samenvoegen van die activiteiten gerealiseerd zouden hebben. En inderdaad, precies op 14 februari in de jaarbeurshallen vieren wij exact het resultaat wat ik dan ruim een jaar daarvoor had toegezegd. Uh-huh. Nou, op zich, op papier was dat gewoon een enorm succes. Alleen het inzicht, en dat liep een beetje parallel zeg maar, met ook een opleiding die ik volgde en dat inzicht wat ik had opgedaan, begon me af te vragen van wat maakt nou dat je zeg maar in zoveel tijd exact realiseert wat je hebt voorgenomen en... dacht altijd dat ik een enorm mensenmens was en dat ik altijd heel veel ruimte ook aan mensen gaf en ze gewoon heel serieus nam. Maar dat ik eigenlijk tot het inzicht kwam, dat kan niet het geval zijn. Want dan was er altijd iets anders uitgekomen. Als ik echt open had gestaan voor de toegevoegde waarde van mensen om een plan te verrijken, dan was je ergens anders uitgekomen. Dan was het meer verrijkt geweest. Dus ik was een beetje teleurgesteld in mezelf, ondanks het grandioze resultaat wat Achmea wel prettig vond. En wat ik vooral leerde is, ik had mensen ook een beetje kunstjes geleerd. Dus ik had ze planmatig voorgedaan. En dat had ik op een hele vriendelijke manier gedaan. Zodat ze me nog steeds... ze vonden me nog steeds een mensenmens en heel prettig mee samen te werken. Maar eigenlijk had ik ze gewoon een kunstje geleerd, ABC. En als er een nieuwe situatie zich voordoet, DEF. Maar ik had ze niet echt de basis gegeven om zelf in te spelen op veranderingen. Zodat ze... wat je zag, eigenlijk 2 jaar na dato, zag je ook al een beetje dat het geen blijvende verandering was.
Zou je dat dan nu anders doen?
Ja, absoluut. Dus vanaf die periode is mijn interesse in waarom doen mensen wat ze doen? Wat beweegt mensen? Heel erg gegroeid. Om juist ook in te spelen van, en soms, dat vertelde ik ook wel eens, een beetje chaos toestaan. Dus dat mensen uiteindelijk zelf ervaren wat er nodig is om te veranderen, zodat het meer duurzaam is.
Ja, heel mooi. Je eerste jeugdherinneringen, meestal rond je 4e, 5e, zeg maar. Hoe speelde jij toen dan?
Dat is wel leuk. Ik ben echt heel erg tussen de dieren opgegroeid. En in die tijd, ja, misschien toen ik net iets ouder was, werd ik ook wel een beetje Pippi Langkous genoemd. Mm-hmm. Mijn vader deed bijna eigenlijk alles in het groot. En nou, ze waren van boerenafkomst, dus mm-hmm. we hadden altijd wel veel dieren. Hij was een keer op zakenreis in Engeland en kocht daar 20 ponies, welsponies, liet hij verschepen naar Nederland. En zo begon er ook een manege. En ik als kleinste dan van die 5, ben echt helemaal opgegroeid tussen de paarden. Mm-hmm. En in plaats van dat ik in een bok zat, ging ik natuurlijk met de meute mee. En werd ik vaak op een heel mak paard gezet.
Op het paard gehezen.
Ja, werd ik op het paard gehezen. En dan was het idee dat ik daar netjes op bleef zitten.
Ja.
Totdat ik ooit een keer ook zeg maar via zijn staart naar beneden kwam. Toen vonden ze het weer wat gevaarlijker worden.
En was niet bang?
Nee, ja, je groeide echt gewoon met die paarden op. Dus dat waren ook mijn vriendjes. En dus zonder zadel, zonder hoofdstel. Ja. Ja, mijn jeugdjaren is eigenlijk, zit ik, nou ja, de meeste
tussen
tijd
de dieren.
Zit ik op de, ja, oh, tussen
op
dieren. De dieren. En vooral op een pony of op een paard.
En op de middelbare school, hoe zagen ze je toen? Hoe zouden ze je klasgenoten je toen beschreven hebben?
Ja, ik was een beetje de combinatie van een nerd. Dus ik wilde eigenlijk wel echt 10 scoren.
Oh.
Ja.
Dat is ook best hoog.
Ja, eens. Ja, absurd. Maar ik wilde geen nerd zijn. Dus ik wilde ook maximaal het sociale leven. Dus ik wilde zeg maar, bij ieder feestje stond ik vooraan. Maar tussentijds kon ik nog wel eens een keer een nachtje doortrekken. Want ik wilde eigenlijk wel, toch ook wel die hele hoge cijfers halen. Dus die combi heeft zich eigenlijk wel continu, heb ik meegenomen.
En dat heeft zich ook gehaald door je leven heen dan?
Ja.
Maar dat klinkt bijna als een recept voor een burn-out.
Ja, gelukkig tot op de dag van vandaag is me dat niet overkomen.
Oké, en wat is het geheim dan?
Ik heb mezelf in ieder geval leren kennen als zijn, als ik maar voldoende blijf eten en slapen, dan hou ik het gewoon heel erg lang vol.
Ja.
Ik denk dat ik ook wel een klein beetje verslaafd ben aan adrenaline. Zo eerlijk moet ik natuurlijk ook wel zijn.
Oh ja, dat, van kick naar kick?
Dus ja, een kick dat...
Okay.
Dat is in het moment wel eens afzien, maar terugkijkend, dan kan ik het toch altijd weer heel erg lachend op terugkijken. En denk van, god, dat waren wel hele mooie en bijzondere tijden.
Oké. En zitten daar nog keerzijdes aan dan? Aan zo zijn en zo leven? Al dan niet voor je omgeving of voor jezelf?
Ja, ik kan heel gefocust zijn op één onderwerp, maar dan sluit je ook makkelijk andere dingen af. Waardoor het voor de omgeving niet altijd even leuk is, als je zo opgeslokt bent, zeg maar, door dat ene aspect.
Hallo, wij zijn er ook nog...
Ja, een vriendin van mij die zei wel eens van, goh, waarom moet je altijd snot voor je ogen werken? Dat is voor de omgeving soms ook wel eens pijnlijk om te zien. Van god, tot hoever laat je het komen?
Maar vinden ze dan vooral pijnlijk voor jou of pijnlijk voor zichzelf, omdat ze misschien dan niet de aandacht van je krijgen die ze graag zouden willen hebben?
Wellicht beide, waarbij ik probeer wel altijd gezin op één te zetten. Dus bij ons thuis is, we houden heel erg van spelletjes spelen.
Ja.
En ook dan heb je wel weer zeg maar die gezelligheid, hè? Dus die nerd, maar toch de combinatie ook met dat echte mensenmens en continu voor ogen houden van wat is belangrijk. Dus als de kinderen langskomen, dan gaat werkelijk al het werk van tafel en dan komt er een fles wijn op tafel.
En een paar bordspellen.
En een paar spelletjes. Ja, dus dan probeer
en
ik wel
echt die
aandacht
te zijn. En hoe speel jij
het spel dan? Ja, ik wil ook wel weer graag winnen.
Ja. Toch wel?
Ja, dus ja, ik speel wel fanatiek. Ja.
Je hebt ook muziekkeuzes aangedragen. Ik zal ze even noemen, luisteraar. Ik kende een van de drie. Het liedje wat ik kende was Gabriella's Song van de film As It Is In Heaven. Ik vind dat een van de meest briljante films die er ooit is gemaakt. Maar goed, het gaat niet over mij nu. Maar dat is er één. En die andere twee kende ik niet. Dat was El Shaddai van Amy Grant. Ik heb er even op zitten googlen en naar zitten luisteren. Dat is een soort tophit uit de christelijke pop, kan ik dat zo zeggen?
Ja.
Deels in het Hebreeuws gezongen. En een liedje Fries om Oetens. Wat gaat in het Fries over de hunkering van naar Friesland van mensen die daar vandaan komen en er niet meer wonen. En vervolgens heb je me net verteld dat jij niet geboren bent in Friesland. Dus in Barendrecht. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Maar in willekeurige volgorde, waarom deze drie liedjes en wat zegt dat over jou?
De eerste van Amy Grant, dat is voor mij is dat stukje zeg maar thuiskomen. Ik ben naar het concert geweest van Amy Grant en Michael W. Smith in Amerika. Toen was ik 18. Een jaar naar Amerika.
Oh ja.
Je had nog geen WhatsApp of zo. Dus contact met thuis was echt ver weg. 1 keer in de maand een collect call. Voor 5 minuten. Ja. En verder was dat echt gewoon op afstand, verder met brieven. Ik ging naar dat concert, werd meegenomen door een vriendin. Ik kocht daar uiteindelijk een cassettebandje en daar stond dit nummer op. En als ik toch een klein beetje heimwee had, dan speelde ik vooral dit nummer. En dat bracht me altijd weer helemaal tot rust of bij mezelf.
Waarom bijzonder, hè?
Ja, eigenlijk niet eens zozeer de tekst, maar het gaf me het gevoel van even weer helemaal dicht bij mezelf komen.
Ach, wat mooi.
Het bijzondere is dat toen ik mijn man trof, hij op een gegeven moment met muziek kwam en hij had een favoriete album. En dat was Amy Grant. En daar stond dus dit nummer op. Dus uiteindelijk is dit iets wat ons ook samen heeft gebracht en wat thuiskomen is. Die staat voor thuiskomen.
Mooi.
Gabrielle's Song, dat is in die periode van toen ik 30 was, met die opleiding die ik heb gevolgd. En onderdeel van die opleiding keken we op een gegeven moment ook naar die film, As It Is In Heaven. En je eigen stem laten horen, je eigen kleur, geluid toe laten staan. Dat greep me daar vooral in aan. En ook, en die heeft ook in die zin wel een link, als ik kijk naar, ook weer bij Toeslagen, het team waarmee we uiteindelijk onze schouders onder deze toeslagen uitdaging hebben gezet. Die heb ik niet allemaal kunnen werven, omdat er nog geen adviesaanvraag was. En er waren geen vacatures of teksten. Maar iedereen die op mijn pad kwam en die echt graag wilde bijdragen en gewoon capaciteit en kwaliteiten meebracht, waarvan ik dacht, dat kunnen we heel goed gebruiken. Zo hebben we samen eigenlijk een soort team gevormd om richting te geven aan de opdracht.
Net als in de film.
En dat is net als in de film.
Eigen toonhoogte aanvullen.
Dus daar zit ook echt wel veel parallel.
Ja, luisteraar, als jullie die film nog niet gezien hebben, As It Is In Heaven, hij is alweer wat ouder, maar volgens mij is die tijdloos echt een briljante aanrader met veel wijsheden van het leven. En natuurlijk, dit liedje in die film is natuurlijk, daar hou je het ook niet droog, toch?
Nee, eens.
Het is een wangen. En Friesum Oetens dan?
Dat is het lied wat gaat over mijn zwager, niet zozeer over mij. In de afgelopen jaren heb ik afscheid moeten nemen van een schoonzus, een zwager en een broer. En het geeft wel echt aan, dat je leeft maar kort en je moet vooral het leven leven. Mijn zwager Dirk is echt van Friese afkomst, is een Fries in hart en nieren. En dit lied, dat beschrijft hem eigenlijk helemaal. Dit is het afscheidslied van Dirk. Zo hebben we ook een afscheidslied van mijn broer Piet en van mijn schoonzus, ook Nel en mijn moeder, die is ook nog overleden. Maar het herinnert me er echt aan van hoe mooi het is om te kunnen leven. Dus in die zin heeft het juist ook iets heel positiefs. En waarom precies deze uitgekozen? Hij was zo trots op Friesland. En ik gun ons ook zo trots op Nederland te zijn. En die trots en dat bijdragen en staan voor je land. Dat is ook wel wat ik probeer met Toeslagen ook wat uit te dragen.
Wat een mooi verhaal bij deze keuze.
Overigens had ik ook liedjes kunnen opschrijven van Life is Life of wat dan ook. Hè? Dus de echte feestnummers, dat ben ik ook.
Ja.
Maar daar zit niet zoveel diepgang in. Ja,
Dat moest wel even opgaan. Ik
heb wel gekozen voor nummers met diepgang, ja.
Overigens, de muziek die jij hebt aangedragen, die zit ook in de show notes van deze aflevering. Dan misschien toch het bruggetje naar de sturing van dienst toeslagen. Maar voordat we echt op dienst toeslagen ingaan, je hebt eerst gewerkt in de verzekeringswereld, hè? Achmea Zilveren Kruis. En volgens mij had je tussendoor ook nog wat aan training en coaching gedaan. Maar uit die verzekeringswereld. Dus dat is toch eigenlijk een beetje bedrijfsleven. Misschien semi-bedrijfsleven. En toen kwam je ineens bij dienst toeslagen. Dat is echt hardcore overheid, een rijksdienst. Vanwaar die keuze? Daar heb ik nog wel enig idee bij. Maar goed, misschien wel goed om het van jezelf te horen. Maar ook, heb jij verschillen gemerkt bij het werken in het bedrijfsleven, de verzekeringswereld en werken bij de overheid?
Ja, in eerste instantie ligt het niet zo ver ook uit elkaar, hoor. Dus echt bedrijfsleven is zeker anders dan. Dus als je kijkt naar de grote operationele processen, massale processen.
Dat is hier ook natuurlijk.
Dat was absoluut ook bij Achmea.
Het gaat ook om uitkeren van geld.
Het gaat
en kijken of ze er recht op hebben. Dus er zijn ook parallellen misschien.
Vooral toch solidariteit. Hè? Dus waar hield ik me binnen Achmea altijd, maakte ik me wel druk om. Welzijn of welvaart. Hè? Welzijn, dat wil je echt verzekeren. En welvaart is meer een ondernemersprincipe. Dat kun je inmiddels ook verzekeren. Maar dan heb je de brillenverzekeringen, Maar welzijn gaat echt wel om die zaken die belangrijk zijn om
Voorkomen dat mensen door een ondergrens zakken en essentiële dingen niet meer kunnen betalen, namelijk zorg.
Dus die kern, nou ja, dat was daar al aanwezig. En dat zie ik natuurlijk bij toeslagen ook wel terug. Dus zo groot was die overstap niet. Vanwaar de overstap? Ja, na 22 jaar Achmea, grandioze werkgever. Maar denk je ook, ik leef maar één keer. We moeten toch eigenlijk ook eens een keer de vleugels weer uitslaan. Dus er zal best een andere speeltuin zijn.
Pippi Langkous kwam eventjes weer boven borrelen.
Ja. Toen op een gegeven moment dacht ik wel, ik wil eens een keer iets anders. En in mijn zoektocht naar iets anders waren de twee dingen die ik eigenlijk meenam. Enerzijds, mijn ervaring zat in die massale productieomgevingen. En inmiddels ook wel het besef dat ik daar heel goed tot mijn recht kwam. Mm. Dus ik vind dat leuk, bouwen en gewoon aannemer zijn.
Dat is toch een beetje dat vormen denken, heb je dan toch wel nodig.
En gewoon uitvoerder en iets realiseren. En zeker die massale processen waarbij je onderscheidend wil zijn richting klanten. En de laatste 6 jaar zat ik bij Zilveren Kruis, dus een zorgverzekeraar van Achmea. En het bijzondere van een zorgverzekeraar is dat als je je rekeningen niet betaalt, blijf je toch verzekerd. Dus bij je autoverzekering na 2-3 keer niet betalen, dan stopt gewoon je verzekering. Ja. Maar de zorgverzekeraar niet. En ik kwam daar tot het inzicht dat wij in Nederland, in zo'n welvarend land als Nederland, toch wel een hele grote groep huishoudens hebben die de rekeningen niet konden betalen. Mm-hmm. En dat triggerde me enorm. Dus mm-hmm. de financiële gezondheid van Nederland raakte me misschien nog wel meer dan de medische gezondheid, wat we daar verzekerden. Dus in die zin was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wist, ik wil me eigenlijk graag inzetten voor deze doelgroep, Financieel Gezond Nederland, en in combinatie met operationele processen. En dat heeft mij bij toeslagen gebracht.
Ja. Wat gaaf zeg, wat een mooi verhaal. En wat ik ook wel leuk vind om te horen is dat, want ik denk dat veel Nederlanders een beeld hebben van verzekeraars, dat zijn boeven en die proberen hun geld te vangen en ze willen nooit wat uitkeren of dat soort dingen. Maar als ik jou zo hoor praten over, is dat daar toen ook volgens mij in een best hoge functie, dan dat de drive toch echt wel van hoe kunnen we die solidariteit, hoe kunnen we dat op de mat leggen voor mensen die het nodig hebben.
Zo heb ik het absoluut ervaren. Ja, we're absoluut een hele maatschappelijke organisatie. En hier merk je soms ook wel eens hoe er gekeken wordt naar het bedrijfsleven. En alsof verdienen het vies enige is.
Ja.
En of dat misschien zelfs wel een vies woord is. Ja. En zo heb ik dat zeker niet ervaren. Nee, dus heel veel parallellen. Maar je vroeg inderdaad ook naar de verschillen.
Ja.
Want vanuit het bedrijfsleven kijk je wel eens naar de overheid. En dan denk je misschien ook wel eens een keer 9 tot 5.
Dat verwonder je ook wel eens.
Ja, dat verwonder je je ook wel eens. En ook ik dacht, zoals ik echt wel vaker beluister, van hoe moeilijk kan het zijn, even de schouders eronder. En wat ik vooral geleerd en gezien heb in mijn afgelopen bijna 4 jaar, is in de overheid, het is vaak zelfs wel complexer, uitdagender, dan dat ik het in het bedrijfsleven heb ervaren. En dat zit hem sowieso op 3 aspecten. In het bedrijfsleven hoef je geen 100% te bedienen, maar bij de overheid bedien je de volledige 100%. Dus ook de uitzonderingen of de niches, zoals we dat in het bedrijfsleven noemen, die moet je bedienen. Dus iedere uitzondering, moeilijkere situatie, moet je uiteindelijk ook je dienstverlening op aanpassen. Het tweede aspect is ook wel dat we in de overheid toch wel denken dat we 1 oplossing voor 100% moeten bieden. Ja. En niet iedereen is hetzelfde. Hè? Dus er zijn niet voor niets meerdere verschillende doelgroepen. En de een is beter gebaat met de ene oplossing. Hè? Dus bijvoorbeeld bij de verzekering kun je vaak kiezen tussen geld of natura. Hè? Dus wordt je dak gewoon gerepareerd door een aannemer of krijg je een geld en laat je het zelf repareren. Maar hier hebben we vaak vastgelegd dat we 1 en hetzelfde bieden aan 100% van de doelgroep.
Ja.
Terwijl dat niet altijd per se passend aansluit bij
wat er nodig is voor die situatie.
Ja, ja.
Dus, dat is natuurlijk wel, laten we maar meteen bij de kop pakken dan. Want eigenlijk is dat meteen, dat is natuurlijk ook wel heel erg van deze tijd. Onder andere naar aanleiding van de toeslagenschandalen van goh, menselijke maat, is dit nog wel altijd de bedoeling? En dan krijg je eigenlijk het spanningsveld, zou je kunnen zeggen, tussen de bulkmassale processen en de oplossing die voor iedereen geldt. En als je ergens recht op hebt, dan krijg je waar je recht op hebt. En dat moet dan maar voor iedereen het beste uitpakken. Jij zegt eigenlijk, maar dat is niet zo. We moeten ook kijken van wat is er eigenlijk nodig in welke situatie. Dan krijg je het spanningsveld tussen de efficiëntie van de bulkprocessen versus de menselijke maat en wat is er in een specifieke situatie nodig en moeten we misschien het hier anders leveren dan de output van het bulkproces?
Wat mij betreft haal je 2 dingen door elkaar. Dus ik ben enerzijds groot voorstander van bulkprocessen en dat ook kunnen digitaliseren. Idealiter als je 100% van een oplossing kunt digitaliseren in een bulkproces, dan heb je de keuze om eventueel af te wijken.
Mm-hmm.
Dus dan heb je de keuze om te zeggen van, goh, in deze situaties wil ik graag gewoon dienstverlening, menselijke handen eraan toevoegen, omdat dat beter passend is.
En die tijd heb je dan ook omdat de rest efficiënt...
Ja, dan word je niet geleefd door zeg maar de grote volumes. Dus dan kun je je aandacht... Mm-hmm. Maar om te kunnen digitaliseren heb je best wel zwart-wit nodig, want anders kun je niet bouwen.
Ja.
Dat is wel mijn visie op zeg maar massale processen. Wat anders is bij de overheid ten opzichte van... in ieder geval binnen het toeslagenstelsel, laat ik het zo zeggen. Binnen het toeslagenstelsel heb ik in ieder geval ervaren dat de wet... Je hebt binnen de overheid een wettelijke grondslag nodig om het toe te kunnen kennen. Die wettelijke grondslag is helemaal dichtgetimmerd. Dus die staat gewoon vrij secuur uitgelegd hoe of wat je het mag doen. En dan ben ik bij het bedrijfsleven wel meer gewend dat je wat meer regelruimte hebt.
Ja.
Dus dat je uiteindelijk zeg maar andere keuzes kunt maken en bedrijfsmatige afweging kunt maken van goh, wegen de kosten nog tegen de baten op. Of dat je fouten kunt corrigeren, maar dat je zelf de rekening daarvan neemt. Terwijl dat in de wettelijke grondslag zoals die vastgelegd is in ieder geval bij de AWIER, uiteindelijk toch wel heel veel risico bij de burger komt, wat wel afwijkend is.
Als we dan toch dat bruggetje maken naar diensttoeslagen. Dan is misschien wel goed voor de luisteraar om toch even te schetsen, waar komt toeslagen vandaan en waar is ze op weg naartoe? Want het was onderdeel van de Belastingdienst. Het is afgesplitst. Daar zat ook een reden onder. Het stelsel van nu is misschien niet het stelsel van de toekomst. Kun je iets vertellen over waar komt diensttoeslagen in die zin vandaan? En waar moet het naartoe? Het
toeslagenstelsel bestaat vanaf 2004-2005. En de voorlopen waren subsidies. En is wel bedoeld als, ook als ware wellicht toch een koopkrachtmaatregel, om een stukje herverdeling van geld te doen, waarbij mensen die niet zelfstandig de rekening kunnen betalen, extra ondersteuning daarbij ontvangen. Het is een begunstigende werking. Terwijl Belastingdienst vooral heffen en innende werking is. En gingen er wel geluiden op van, dat zijn twee totaal verschillende principes. Moet je dat wel
onder één dak doen?
Ja. Uiteindelijk is dat, weten we allemaal, bij de Belastingdienst in ieder geval belegd. Gestart in eerste instantie als echt wel een hele dienstverlenende activiteit. En ook onder stoom en kokend water heb ik in ieder geval van de overlevering. Maar toen nog niet zozeer stilgestaan dat dus inherent aan dit stelsel waarbij je met voorschotbetalingen werkt en uiteindelijk achteraf gaat vaststellen of iemand daadwerkelijk recht heeft zeg maar, op de toeslag, dat je met zoveel nabetalingen maar ook terugvorderingen te maken zou krijgen. En dat hele proces van terugvorderen, maar ook het proces van toezicht erop houden, van komen eigenlijk de euro's wel bij de juiste mensen terecht. Dat is in opzet, is dat niet al helemaal zeg maar, goed ingebed. Dus je ziet bij toeslagen wel een beetje dat de klingel heen en weer gaat. Van eerst heel dienstverlenend, vervolgens ervaringen opgedaan waarbij
de slinger naar de andere kant is gegaan.
Toen heel veel handhaving. Nou, en uiteindelijk zeg maar de toeslagenaffaire, wat ons heeft gebracht bij de aanpak zoals we nu zeg maar...
De slinger komt weer terug.
Ja. Als een van de reacties op die toeslagenaffaire is in ieder geval besloten om de dienst te ontvlechten uit de Belastingdienst en er echt een zelfstandige dienst van te maken.
En dan kom je in zo'n organisatie en hoe breng je daar lijnen aan?
Nou, de opdracht was heel duidelijk, maar er was uiteindelijk niet heel duidelijk een spoorwegboekje te zeggen en zo gaan we het doen. Dus in die zin zijn we met het team wat ik om me heen verzamelde en hadden we ook wel de kans om vrij van scratch af aan te beginnen. Om echt weer terug te gaan naar de bedoeling. Van goh, waartoe staat toeslagen nou eigenlijk opgesteld? Wat is bestaansrecht van toeslagen? En het ministerie van Financiën staat opgesteld voor een financieel gezond Nederland. Wij zeiden, wij zijn opgesteld voor financieel gezonde huishoudens. En we zijn echt weer terug gaan afpellen. En uiteindelijk zijn we tot onze missie gekomen. Vitale voorzieningen, betaalbaar voor iedereen. Vitale voorzieningen, een dak boven je hoofd, toegang tot zorg, zorg voor je kinderen, betaalbaar.
Maar daar zitten ook dingen in die door anderen worden verzorgd. Goed onderwijs kunnen volgen, dat is verzorgd aan Duo. En ouderen die natuurlijk nog een pensioen krijgen, of die AOW krijgen, dat is SVB. Maar in ieder geval voor een aantal taken, voor een aantal vitale voorzieningen zorgen dat ze geld krijgen eigenlijk om ook daar toegang toe.
Eens. Dus dat inderdaad betaalbaar inderdaad dat je een financiële bijdrage daarin inlevert. En we hebben hem toen wel breed geformuleerd met ook het idee van het zou zomaar kunnen zijn dat er ook een keer een andere vraag aan ons wordt gesteld. Later werd wel eens een keer de energietoeslag bijvoorbeeld gevraagd. Ja. En voor iedereen die had eigenlijk wel twee ladingen. Dus enerzijds toch een beetje die solidariteitsgedachte. Dus iedereen in Nederland
moet toegang hebben tot.
Dus die moet mee kunnen doen in deze maatschappij. Maar tweede was ook wel de les, dat wij werkten heel erg van binnen naar buiten. Dus we hadden de wet en dat strooiden we uit over Nederland. Mm-hmm. En dat we echt hebben geleerd van, goh, niet iedereen in Nederland is hetzelfde, leest hetzelfde, kan het hetzelfde volgen. Dus de boodschap moet je veel meer op maat van de doelgroep aandragen, om iedereen ook echt daadwerkelijk mee te kunnen laten doen en gebruik te kunnen laten maken van deze voorziening.
Kun je eens een voorbeeld geven van verschillen aanbrengen
in je dienstverlening?
In die dienstverlening?
Ja. Of de ene is veel digitaal vaardiger. Dus we werken nu ook, zeg maar, met een app om te attenderen dat er mogelijk wijzigingen doorgevoerd moeten worden in jouw inkomensgegevens of in je gebruikersgegevens. Als je kijkt naar de brieven, hebben we ons ook met burgerpanels echt laten adviseren van, goh, de boodschap die wij proberen over te brengen, hoe wordt die ontvangen, hoe wordt die gelezen? En dat we daar veel meer op maat communiceren en veel duidelijker zijn, zodat het maar voor één uitleg vatbaar is. We werken inmiddels ook met toeslagservicepunten. Dus,
dat mensen fysiek ook ergens naartoe kunnen, bedoel je?
Ja, dat is, ook bij bibliotheken. Dus niet per se mensen die alleen maar voor de overheid zelf werken, maar ook gewoon waar mensen veel contact hebben met onze doelgroep.
Oh ja.
En die ondersteunen wij ook met materiaal en inzicht, zodat zij ook kunnen uitleggen hoe toeslagen werken en wat ze daarvoor moeten doen en daarbij kunnen staan. Dus de allemaal vormen van dienstverlening inderdaad, die veel meer op maat is van de doelgroep.
Ja, mooi. Want de grotere vraag natuurlijk bij die missie is dan, en hoe zie je nou, misschien niet alleen als dienst toeslagen, maar ook met het opdrachtgevende of de opdrachtgevende ministeries en andere partijen. Hoe zie je nou ook of dat steeds beter aan het lukken is? Hè? Dus zie je dan ook een ontwikkeling dat inderdaad de doelgroep steeds meer toegang krijgt tot vitale voorzieningen, al dan niet dankzij de toeslagen of andere zaken?
Ja, dus
Want je kunt natuurlijk wel sturen op, krijgen de mensen die er recht op hebben, uiteindelijk de toeslagen die ze krijgen. En dan is het op tijd, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar is uiteindelijk ook het effect dat mensen meer dan misschien eerder toegang hebben tot die vitale voorzieningen?
Dat is vooral denk ik ook wel vanuit de opdrachtgevers. Als je kijkt naar de koopkrachtberekeningen, wordt er echt gekeken van waar gaan uiteindelijk, zeg maar, die toeslagen euro's naartoe. En hoe is dan de koopkrachtverdeling? Dus op die manier wordt natuurlijk echt wel een feeling meegehouden. Wat wij in ieder geval heel erg volgen, is we hebben onze opdracht vertaald voor burgers eigenlijk naar drie beloftes. Wij staan voor u klaar. U krijgt waar u recht op heeft. En u weet waar u aan toe bent. En wij staan voor u klaar. We meten, zeg maar, ieder kwartaal ook hoe deze burgerbeloftes resoneren bij onze gebruikers. En als je kijkt inderdaad voor de eerste twee, horen we, en dan neutraal en positief, echt boven de 90%. Maar u weet waar u aan toe bent, die scoort echt wat lager. En dat is ook wel, en we onderzoeken dan ook met burgerpanels om echt door te vragen van, goh, wat ontbreekt eraan? Wat maakt dat u deze score heeft gegeven? En wat je daarin echt wel terugziet is toch die onzekerheid, de hoeveelheid grondslagen die eraan gepaard gaat. Van, goh, wanneer weet ik nou zeker dat de toeslag die ik heb ontvangen, dat ik die niet moet terugbetalen? Is best wel complex, ons stelsel. En dat zie je ook terugkomen in deze score. En dat proberen we dan weer op te sturen. Waar we heel erg op sturen is, als je echt weer terugkijkt naar toeslagen, de achteraf terugbetalingen, die doen natuurlijk het meeste pijn.
Ja.
Er zijn in totaal op jaarbasis zo'n 1,8 miljoen van de gebruikers van de toeslagen, waarbij we met een terugvordering te maken hebben. En in ongeveer 550.000 situaties zijn dat bedragen van meer dan 500 euro. En daarmee kun je dus echt wel in de problemen komen. Dat is wel een getal wat wij heel erg volgen, wat wij continu analyseren van wat is de oorsprong van de terugbetaling en kunnen we dat continu verlagen. En dat doen we bijvoorbeeld, nu hebben we de app gelanceerd voor alle toeslagen, waarbij we continu mensen attenderen. Wij hebben gegevens binnengekregen dat uw inkomen mogelijk is veranderd. Check, pas aan en door. We hebben campagnes op social media, filmpjes, om continu eigenlijk wel op te wijzen om je gegevens zo actueel mogelijk te houden, zodat die terugvorderingen ook steeds minder worden.
Ik zag ook een indicator staan bij jullie die eigenlijk ging van, nou, hoeveel procent van de vooraf uitgekeerde toeslagen moet men uiteindelijk meer dan 500 euro terugbetalen. Die indicator is niet helemaal je eigen prestatie, laat ik het zo zeggen, lijkt mij. Want de burger is ook aan zet natuurlijk. Dus tot hoever gaat daarin je verantwoordelijkheid als dienst toeslagen? En wat is nog je eigen prestatie en waar wordt die ook van de burgers?
Ja, hij is in de kern zeker van de burger. Maar ik vind het wel een grote verantwoordelijkheid om het te volgen. En daar heel erg op te acteren. Je hebt hele complexe situaties. Waarbij het je echt ondersteuning nodig hebt om te kijken van, joh, wat betekent dit voor deze persoon en hoe is die hier het beste bij geholpen? En nou, dat hebben we wel geleerd over de afgelopen jaren. Om daar heel veel aandacht aan te besteden en ook echt wel de mensen voor paraat te hebben.
Ja, maar dat geloof ik hoor. Dat daar natuurlijk is daar na alles wat gebeurt, is natuurlijk veel meer alertheid en aandacht voor. En ik geloof ook echt wel dat iedereen zijn stinkende best daarin doet in je organisatie en gedreven is. Mijn sturingsvraag is meer van, makkelijk is het waarschijnlijk om in de smiezen te houden. Krijgt iedereen het geld op tijd en waar die recht op heeft? En wat je ook nog inderdaad in de gaten houdt, is hoe groot is de groep huishoudens die echt wel substantieel moet terugbetalen? En hoe koppelen we daar ook weer acties aan? En dat is niet alleen jullie verantwoordelijkheid, maar natuurlijk ook die van de burger. Maar toch monitor je dat en doe je daar dingen op. En wat me het allerlastigste lijkt in termen van sturing is inderdaad, krijg je nou ook het effect en bij die huishoudens wat je wil hebben. En niet alleen binnen de scope van de toeslagen, maar ook gegeven alle andere voorzieningen waar ze misschien gebruik van maken en andere schulden die ze misschien terug moeten betalen. En nou, misschien is er ook wel een bruggetje naar dat nieuwe stelsel. Zo van, hoe moet dat dan? En hoe stuur je daar dan op? En dat, met elkaar misschien ook wel, hoe stuur je daarop?
Dan werken we zeg maar binnen de overheid met een driehoek. Hè? Dus een eigenaar, een opdrachtgever en een uitvoerder, een opdrachtnemer. Wij werken in opdracht zeg maar, van de opdrachtgevers. En voor de toeslagen zijn dat ministeries van BZK ja. Voor huur en SZB voor
en VWS.
Ja, ja. Ja. En die zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk zeg maar, voor de veranderingen in het stelsel. Maar wij dragen wel heel erg bij om inhoudelijk ook te zeggen, joh, is dit een oplossing voor het knelpunt wat we ervaren? Dus wij kunnen heel goed inzichtelijk maken van, hier lopen onze doelgroep tegenaan. Het is natuurlijk ook hun doelgroep, maar het voelt heel erg als die van ons. Hier lopen ze tegenaan. En dus de vernieuwingen, alles wat het nieuwe stelsel moet daar wel een oplossing voor bieden. Ja. Dus in dat soort situaties werken we nauw samen.
Ja.
En proberen we dat te volgen. Ja, waar halen we de situaties vandaan? Uit de dagdagelijkse praktijk. Ja. We hebben dossierdiscussies, dossiertafels. Ja. We hebben burgerpanels, inderdaad. De klachten, de beroepen, de bezwaren. Al die inzichten. Ja. Dat is allemaal wel stuurmateriaal. Om uiteindelijk met elkaar te kijken van, oké, in een nieuw stelsel voorkomen we dan dit soort situaties.
Je hebt die 3-4 opdrachten. Hè? Hoe breek je dat af naar, oké, wat gaan we dan uiteindelijk doen en doen we dat goed? En hoe hou je daar ook stuur op of de juiste dingen gebeuren met het juiste resultaat en effect?
Wat ik heb meegebracht en ook wel uit ervaringen van vorige werkomgevingen. Ik ben best wel een lean adept. En dat is sturing geven op basis van een OBEA. Dit is een beetje de Toyota filosofie waar het vandaan komt. En een OBEA staat voor een stuurkamer. Ja. Wat eigenlijk heel visueel werkt.
En ja, is wel leuk voor de luisteraar om dat even toe te lichten.
Nou, dus hoe het eruit ziet is dat je op de muren heb je inzichtelijk gemaakt wat eigenlijk je jaarplan is. Dus waar sta je? Het begint gewoon met je missie. Waar sta je voor opgesteld? Wat is de opdracht? En die is doorvertaald naar eigenlijk de grotere strategische speerpunten. Dus wat beoog je te bereiken? En voor toeslagen is eigenlijk die opdracht die ik je al aangaf, vertaald naar herstellen, recht doen aan het verleden noemen wij het als speerpunt. Presteren in het heden. Dus voorkomen dat ooit nog een keer gebeurt, maar verbeteren de dienstverlening. Anticiperen op de toekomst. Dat is bijdragen aan dat nieuwe stelsel. Maar dat is ook onze organisatie voorbereiden eigenlijk op.
Klaarmaken voor de toekomst.
De toekomst. En wendbaar in verbinding. Dat is zeg maar onze organisatie die vooral wendbaar moet zijn om al deze veranderingen aan te kunnen.
Maar dan heb je die vier hoofdopdrachten, vier hoofddoelen zeg maar. En die breek je neem ik aan af in subdoelen of in activiteiten of in prestaties die gehaald moeten worden. En dat staat dan op zo'n OBEA-bord?
Dat is in een jaarplan ook vervat. Maar dat jaarplan dat hangt gewoon echt aan de muur. En dat is inderdaad in acties ondergebracht. En dat hebben we ook wel weer gekoppeld aan, hoe kunnen we nou de voortgang daarop meten? Dus naar prestatieindicatoren. Op zich gewoon een middel. Maar iedere maand verversen we de inzichten. En aan de hand van dat bord, dat overzicht, staan we ook iedere maand stil. En dan plakken we zeg maar echt met magneetjes van, goh, welke punten wil ik bespreken? Dus iedere maand ga je weer even helemaal terug naar de kern van je opdracht. Waar staan we voor opgesteld? En hoe is het met de voortgang op de plannen? Zijn er hulpvragen? Waar gaat het mis? Zijn er veranderingen? Hebben we nieuwe opdrachten erbij gekregen? Past dat nog wel in het geheel? Moet er dan iets afvallen of moet het in de vertraging? En dat visuele, dat helpt heel erg om dat totaal overzicht te houden. Ja. En iedere keer weer die kernvraag stellen, draagt dit daadwerkelijk bij aan hetgeen wat we ons hebben voorgenomen en waar we uiteindelijk zeg maar voor betaald worden met z'n allen.
Nee, ik vind het wel een mooi hoor, want jij liet me net op de gang ook inderdaad zo'n voorbeeld van zo'n bord op een lager niveau, want er zit op verschillende niveaus hè, zijn die borden er. En dan zie je zo'n hele muur, beste luisteraars, vol met allemaal papier hangen met daarop doelen en prestaties en acties en of die op groen staan of op een ander kleurtje. Waardoor ik dacht van ja, maar hoe ga je dan hierover het gesprek voeren als je dan met elkaar voor staat? Maar daar had je ook, daar zei je eigenlijk van ja, dan werken we om de beurt met magneetjes en dan mag iedereen kiezen van wat vind je dat nu besproken moet worden. En op die manier richt je eigenlijk dan toch de aandacht op die dingen, op wat er allemaal op die muur staat die volgens de mensen het meeste aandacht nu nodig hebben.
Ja, dus je start eigenlijk zo'n vergadering altijd met 5 minuten dat je kunt plakken. En 3, 4 punten die je onder de aandacht wil brengen. Of waar je vragen over hebt. En het gesprek starten we altijd met een check-in. Dus hoe gaat het met iedereen? Dat plak je trouwens ook op. En dan is al dan niet of je daar een toelichting op wil geven.
Ja.
Maar waardoor we ook echt even kijken van hoe staat het team erbij? Vervolgens op de inhoud kijken van hoe staan we ervoor met elkaar? En moeten we op dingen aanpassen? Of we zaken in verbinding brengen? Mm-hmm. Inzichten met elkaar uitwisselen? Ja, het faciliteert vooral eigenlijk het goede gesprek.
Klinkt bijna als opa vertelt, zeg maar. Maar dat is zo'n 20 jaar geleden dat we in overheidsland ook de beweging hadden om wat meer op output en outcome te willen sturen in plaats van alleen maar waar gaat het geld naartoe? En dat we toen ook een hele beweging is geweest van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Eigenlijk ook een manier om een zekere logica aan te brengen in alles wat we doen, draagt dat bij aan. Dat is toen ook wel een beetje vaak verworden tot een soort moeras wat niemand meer begreep. Dus ik vind het wel mooi dat het nu in ieder geval visueel op een bord aan de muur hangt en dat je met elkaar daarvoor staat. Maar er zit toch altijd het gevaar in van dat het zo groots wordt. Al die doelen, al die acties, al die prestaties op al die subniveaus. Alsof het een soort krampachtig bijna poging is om al die complexiteit te willen vatten en te willen pakken. Dus ik blijf wel nieuwsgierig, want ik was zelf ook een adept hoor destijds. En ik heb ook altijd zo'n projecten gedaan. En ik was ook de vurig pleitbezorger van het op die manier doen. Maar goed, we zijn even wat verder. Dus hoe zorg jij er nou voor, als uiteindelijk voor eindverantwoordelijke, dat het goed werkt en dat die aandacht ook naar de goede dingen gaat en dat het leven blijft?
Voor mij gaat het niet om de optimale doorvertaling of het exact klopt.
Nee.
Voor mij gaat het heel erg om het goede gesprek.
Ja.
En juist omdat hoog over de focus en de opdracht altijd op het bord staan.
Ja.
En je in die zin altijd wel uitgedaagd wordt van draagt dit nou nog steeds bij?
Ja, komt eigenlijk die vraag regelmatig naar voren?
Ja. En zeker als het druk is. Kijk, de filosofie van zo'n bord is ook wel dat je volgens mij niet meer dan 15 veranderopdrachten of zo
dat is
mag
veel,
hebben.
Ja,
dat zijn er superveel. Ja, als je een hele grote organisatie hebt,
nee,
dan... dan heb je...
Ik word joh gekusteld bij elkaar optellen, maar daar moet het nog gebeuren.
Eens. Dus als er inderdaad te veel zijn, dan moet je ook gewoon gaan prioriteren. En het is ook een zich ontwikkelend bord. Dus als er iets afvalt, dan heb je ook weer ruimte om er iets bij te halen. Dus de focus erin aan te brengen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een middel. Het mag geen doel op zich worden.
Ik stel me zo voor dat het een gigantische hectische periode is geweest binnen toeslagen de afgelopen jaren. Ja, dat iedereen zeg maar vooral hard aan het rennen is. Hoe zorg je er nou voor en hoe geef je daar ook als hoogste leidinggevende sturing aan die balans tussen soms even hardlopen, maar ook wel op tijd terugleunen en eens eventjes in alle rust dingen op je in te laten werken?
Ja, enerzijds weten dat het gewoon heel erg belangrijk is. Oog hebben voor elkaar. Ik denk wat het vooral heeft gevraagd is en jezelf heel goed kennen en ook wel de ander goed leren kennen, zodat je over en weer oog kan hebben voor elkaar wat is er nodig. Ook voor mezelf geldt inderdaad dat ik weet dat als het druk is, dat ik de neiging heb om harder te gaan lopen.
Ja.
Maar op het moment dat je merkt van begin aan mijn tax te raken, dat ik in ieder geval weet. Hè, dus mijn eerste drang is dan om nog harder te gaan lopen.
Maar eigenlijk wel weet, ik moet verdragen.
Ja, en inmiddels heb je gelukkig wel zeg maar de ervaring opgedaan dat je denkt, oké, dan is het verstandiger om juist even niks te doen of even echt te gaan wandelen. En juist tegenovergestelde te doen.
Ja, maar op organisatieniveau is het geld in principe zo
precies
bedoel ik.
Hetzelfde. Het is dus, precies hetzelfde.
Ja, dus hoe weet je of jouw organisatie dat in een zekere balans aan het doen is? En als je ziet dat dat onvoldoende gebeurt, hoe grijp je daar dan ook op in?
Nee, het is natuurlijk gewoon mensenwerk. Dus precies zo. Precies zoals ik het voor mezelf doe. Eigenlijk ook met het team gezamenlijk. Collega's die zeggen wel eens van dat ik ontzettend van heidagen hou. Maar inderdaad, vooral in die eerste anderhalf jaar dat we zo ontzettend werden geleefd door de hectiek van alle dag.
Nou,
heb ik ook echt ingeregeld. Iedere 6 weken hebben we in ieder geval een dag dat we met elkaar in een rustige omgeving gaan zitten.
Je moet dat gewoon organiseren.
Ja, gewoon echt.
Blokken maken.
Ja, gewoon organiseren, gewoon doen.
Ja.
En ook wel met onze stakeholders, onze directe omgeving, onze opdrachtgevers, hebben we ook stelselmatig zeg maar, avonden ingepland.
Ja.
Om echt, en dat deden wij dan wel voorbereiden, dus dan moest je ook wel een stukje reflectie voorbereiden. Ja. Om uit te wisselen en het gesprek te voeren. Om ons ook uit te dagen, ja, zijn we nog wel op de goede weg?
Ik vind het echt knap hoor, dat je, want je kunt natuurlijk je zo verliezen in het harde lopen, zeg maar, dat je ook gewoon wel echt heel bewust die heidagen, die sessies met stakeholders organiseert om die reflectiemomenten te pakken. Terugblikkend op bijna 4 jaar toeslagen, waar ben je het meest trots op?
Nou, ik ben het meest trots op de organisatie die er nu staat, die zichzelf in de spiegel heeft durven aankijken, heeft aangekeken, die iedere dag nog leert van het verleden en het iedere dag probeert beter te doen.
Mm.
Die zo betrokken is op waar we voor opgesteld staan op de opdracht.
Mm-hmm.
En die ook zo belangrijk is. Want uiteindelijk is het wel 65% van de Nederlandse huishoudens die hun bestaansrecht ontlenen voor een deeltje, in ieder geval vanuit toeslagen. Ik ben echt wel van overtuigd dat er een organisatie nu staat die opgewassen is voor deze taak. Dus daar ben ik super trots op. Ik ben ontzettend trots op de mensen die het zover gebracht hebben. Ja, het zijn zulke mooie, capabele mensen. En ik gun eigenlijk heel Nederland om het gezicht van toeslagen ook op die manier te leren kennen.
Nou, en die hebben het natuurlijk niet altijd makkelijk gehad. Ook stel ik me zo voor de afgelopen jaren op feestjes.
Maar een moeilijke situatie verbindt denk ik ook wel heel erg. Ja, we zijn denk ik allemaal wel vrienden voor het leven geworden. En bescheidenheid past enorm. Want ik ben me ontzettend bewust dat er nog steeds ouders in de wacht zitten. Dus in die zin is het ook niet van ons. Nee, ja, nee. Dus, het is ook niet om van de daken. Het is meer dan vanzelfsprekend dat we zo hard hier ons voor in hebben gezet.
Ontzettend bedankt. Zowel voor dit gesprek als je tropenjaren in de overheidsdienst namens ons allen. Leuk ook om je te leren kennen op deze manier. En ik wens je ongelooflijk veel plezier en succes met alles wat je hierna nog gaan doen.
Dankjewel.